Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Op maandag blikken we in De Zeven altijd vooruit op de week met een gast. En vandaag is dat hoofdredacteur van De Tijd, Peter de Grote. Goedemorgen, Peter.
Goedemorgen, Bert.
Superspannende WK-finale gisteren in Qatar. Argentinië haalde het uiteindelijk na penalties. Verdiende winnaar, Peter?
Absoluut. Ik heb genoten. Ik was een groot fan van de Argentijnen. En niet zo'n groot fan van die klinische berekende Fransen. Dus ik ben een tevreden man.
Een tevreden man om mee vooruit te blikken naar de week. Komt er deze week nog een eindejaarsrush op de beurzen? Een vraag is dat die beleggers zich elk jaar opnieuw stellen. Vandaag moeten de Europese ministers van Energie ook bepalen hoe hoog het prijsplafond voor gas zal liggen. Maar is dat sowieso geen maat voor niks? En valt Elon Musk, de CEO van Tesla, maar vooral ook van Twitter, stilaan van zijn voetstuk? Zijn managementstijl roept bij beleggers alvast heel wat vragen. Op. Het is maandag 19 december. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Moeten we naast de klassieke cadeaus ook een pakje aandelen onder de kerstboom leggen? Zeker wel als je uitgaat van de traditionele eindejaarsrush op de beurzen. Het is een bekend fenomeen. In de laatste weken van het jaar schieten de aandelenkoersen vaak de hoogte in. Maar kunnen we daar dit jaar ook van profiteren? Of is dat eigenlijk meer een mythe? Hoe zit dat volgens jou, Peter?
Ik heb mij daar eens over geïnformeerd, Bert, bij mijn vrienden van de beleggenredactie. Het is niet enkel een fenomeen, het blijkt ook echt wel een ding, een feit. December is een van de beste beursmaanden van het jaar, met gemiddeld 1,6% winst. En ja, dat ligt aan zoiets als die eindejaarsrally. In de laatste weken van het jaar blijken de beurzen dan nogal lustig door te stijgen. Dus ja, de eindejaarsrally, die bestaat.
Zal het dan ook dit jaar opgaan, die ballon, die eindejaarsrush? Volgens jou, Peter?
Wel, dat is nog maar de vraag. Als we kijken historisch, dan blijken die eindejaarsrallies vooral vruchtbare grond te vinden in goede beursjaren, waar dat dus de beurs al lustig aan het stijgen is, dan stijgt ze nog een beetje door op het einde. Dat blijkt veel minder het geval in slechte beursjaren. En dit was natuurlijk niet zo'n goed beursjaar. Dus toch maar opletten voor die komende weken. We hebben ook op het einde van vorige week gezien, het is echt wel een kwetsbaar beursklimaat nog altijd. Als je kijkt naar het gevecht dat centrale bankiers aan het voeren zijn tegen inflatie, we hebben verschillende renteverhogingen gekregen eind vorige week. Heel wat retoriek ook van centrale bankiers die erop neerkwam dat de rente nog veel verder zal moeten stijgen. En dat is toch een klimaat dat echt niet goed is voor de beurzen. Opletten dus.
2.
Week van de waarheid is het ook, kan je zeggen, voor het Waalse biotechbedrijf Mitra. Gaan ze daar nu eindelijk een Amerikaanse licentiedeal binnenhalen voor Donesta? Medicijn is dat tegen klachten tijdens de menopauze. Het is stil aan de laatste hoop, kan je zeggen, voor Mitra na een nieuw diepterecord afgelopen week. De koers van het aandeel zit nu 81% lager dan begin dit jaar. Wat denk jij, Peter? Komt die verlossende deal voor Donesta er nog voor het einde van het jaar? En waarom is die zo belangrijk?
Wel, misschien in de eerste plaats waarom dat die zo belangrijk is. Mitra is een biotechbedrijf. En biotechbedrijven hebben nogal vaak als kenmerk dat ze heel veel geld verbranden aan onderzoek en ontwikkeling in de hoop van op een dag ooit een prachtig middel te ontwikkelen waar ze heel veel geld mee kunnen verdienen. Zo ook bij Mitra. Hebben al een product op de markt, maar dat marcheert niet geweldig goed. Die verkopen vallen tegen dit jaar van Estelle, een anticonceptiemiddel. Dus enter Donesta, een ander veelbelovend middel voor problemen voor vrouwen tijdens de menopauze. Mitra heeft nog heel weinig geld in cash, in kas, verbrandt heel veel centen en als er zo'n deal zou komen rond Donesta, zoals Mitra zelf naar voren geschoven heeft voor het jaareinde, dan zou er plots wel wat geld in het laadje kunnen komen. Een soort verlossende deal voor het jaareinde moet dat worden. Een beetje met het mes op de keel. De vraag is, komt die deal er? Ja, er is maar één man die het weet en dat is CEO Leon Van Rompuy. Ik heb die dus vrijdagavond even kort gecontacteerd. Die bleek nog in opperbeste stemming. Meldde mij, in principe komt er een deal voor het verlof van velen. Dus laat ons ervan uitgaan dat dat voor de kerstvakantie is. Maar, zei hij, de laatste loodjes wegen het zwaarst. En dan nog een dooddoener, it takes two to tango. De man kon nog lachen, want hij voegde eraan toe dat zijn vrouw uitstekend tango danst. En toen was het tijd voor een raad van bestuur. Dus wat dat we daar precies aan hebben, Leon Van Rompuy heeft in het verleden nogal eens wat beloofd, is niet altijd uitgekomen, maar toch een duidelijke update in de laatste rechte lijn, dat er zo'n deal moet komen.
3.
Vandaag zou het ze dan eindelijk moeten lukken. De Europese ministers van Energie zitten samen om de hoogte te bepalen van het veelbesproken en al lang aanslepende gasplafond. Vraag is ook na hoeveel dagen zo'n plafond in werking moet treden, hoeveel duurder die maximumprijs dan moet zijn in vergelijking met de prijzen van gas op de internationale markten. Het zijn natuurlijk belangrijke voorwaarden die bepalen of dat gasplafond effectief iets zal uithalen. Wat denk jij over wat er nu op tafel ligt, Peter?
Ik denk dat er een gasplafond komt. De vraag is wat de modaliteiten zullen zijn. Die moeten nog afgeklopt worden. Niet helemaal zeker dat ze daar vandaag uitraken, maar het lijkt er wel op dat er iets komt dat we een gasplafond zullen kunnen noemen. Wat evenzeer duidelijk is, is dat het niet de verlossing zal zijn waar het in der tijd voor in de markt gezet is. Als er een plafond komt, dan zal het pas in werking treden volgens de krijtlijnen die we nu kennen vanaf zo'n 160 euro megawattuur. Dat is nog een eind boven de huidige energieprijzen. Ik denk dat de meeste mensen aan de huidige energieprijzen al behoorlijk aan het afzien zijn. Idem voor de bedrijven. Dus ja, er komt wellicht een gasplafond. Maar gaan we daar geweldig mee opschieten deze winter? Nee, wellicht niet.
Dat wat betreft de criteria en het verschil dat zal uitmaken, blijft ook nu weer de vaststelling, zoals zo vaak vrees ik, dat de verdeeldheid in Europa groot blijft. Hè?
Ja, die verdeeldheid in Europa was geweldig groot. Dat is een van de redenen waarom het ook zo lang geduurd heeft, vooraleer we dit plafond hadden. Bepaalt ook dat vandaag die devil nog altijd in de detail zit. Je hebt nu eenmaal landen met geweldig verschillende insteken. Een klein land zoals België met bedenkelijke overheidsfinanciën, dat zegt, wij willen heel graag een plafond, maar onze bevoorrading, stilletjes zegt België dat, is perfect op orde, wij zijn bevoorraad langs alle kanten. Ja, dan is het begrijpelijk dat je pleit voor zo'n plafond om die prijs nog te drukken als je die bevoorrading onder controle hebt. Langs de andere kant heb je een land zoals Duitsland, gezonde overheidsfinanciën, die prijs doet er veel minder toe. Maar daar is het vooral een bevoorradingsissue. Kijk naar die terminals die ze nu volop aan het bouwen en openen zijn om zichzelf met LNG te voorzien. Ja, Duitsland is eigenlijk bereid om elke prijs te betalen als het erover gaat om zijn fabrieken te laten draaien. Maar dat bepaalt dus wel dat je lidstaten hebt met geweldig verschillende insteken en dat dat gasplafond finaal, als het er komt, een lelijk compromis zal zijn en blijven.
4.
Kan de Vlaamse regering de stikstofbom onder de Vlaamse economie ontmijnen? Nog iets om deze laatste week voor Kerstmis naar uit te kijken. Het is allemaal begonnen met een ander seizoensakkoord, het Krokusakkoord. Toen kwam de Vlaamse regering met het voorstel voor dat stikstofkader in lijn met de Europese regels. De meeste impact is er, zoals we weten, voor de landbouw. Boeren moeten het meest inkrimpen en dat heeft al voor veel protest gezorgd daar. Tijdens het openbaar onderzoek dat bij zo'n plan hoort, werden maar liefst 20.000 bezwaren ingediend, zijn intussen allemaal onderzocht. Heikel dossier, om het met een understatement te zeggen. Peter, gaat de regering Jan Bon daar deze week nog tot een akkoord komen?
Nee, de regering Jan Bon zal daar niet tot een akkoord komen, Bert. Zoals Demir heeft dat naar voren geschoven, maar iedereen weet dat is een soort zachte deadline. Was toch vooral een beetje retoriek, denk ik, in aanloop naar kerst en om wat druk te zetten op haar coalitiepartners. Maar er is een openbaar onderzoek geweest na dat Krokusakkoord, waarin een voorstel voor een stikstofkader naar voren is geschoven. Daar zijn 20.000 bezwaren, of een kleine 20.000 bezwaren tegen geformuleerd. Die zouden intussen allemaal onderzocht zijn, maar er is vervolgens nog geen overleg geweest op het hoogste politiek niveau, of toch heel weinig, om te kijken wat gaan we met die bezwaren doen en hoe gaan we dat dan finaal ook in wetteksten gieten. Dus vooraleer zo een finaal kader wordt afgeklopt, vooraleer we aan die wetteksten zijn, ja, dan moet er toch nogal wat politiek overleg, politiek steekspel zal dat wellicht ook zijn, komen. Dus nee, er komt geen kerstakkoord rond stikstof dit jaar.
Terwijl het toch belangrijk is dat we met die Vlaamse regering daar tot een akkoord komen, hè?
Ja, want we zien nu de krijtlijnen van wat zo'n akkoord zou kunnen zijn. Herinner je de forse impact op de landbouw, waar heel veel protest tegenover rees binnen die sector. Ik denk dat heel veel ondernemers in die sector het recht hebben om intussen te weten waar ze aan toe zijn. Er zou een piste zijn om die befaamde rode lijst, een heel strenge lijst, die bepaalde dat een aantal landbouwbedrijven letterlijk moeten stoppen met hun activiteiten op basis van hun stikstofuitstoot in 2015, om die lijst toch nog eens te herbekijken. Dus nog onduidelijkheid, die impact op de landbouwsector zal zwaar zijn, maar finaal, hoe zwaar precies en voor welke hoekjes van die sector precies. En dan langs de andere kant, ja, er zijn heel veel ondernemingen, bedrijven, het hoeven daarom geen fabrieken te zijn, die met stikstof te maken hebben en stikstofuitstoot. Herinner u het Brooklyn-dossier vorige week van ondernemer Bart Verhagen, dat gecanceld werd of terug naar de tekentafel gestuurd werd omdat de stikstofuitstoot niet precies becijferd was. Ja, ik denk dat je zo een precies kader nodig hebt, dat je nu die wetteksten nodig hebt om duidelijkheid te krijgen voor iedereen en ook de zekerheid dat je kan ondernemen met een zekere horizon in Vlaanderen, toch een pijnpunt de voorbije jaren.
Vijf. Straks om 11 uur komen we te weten hoeveel de loonkosten in de eurozone tijdens het derde kwartaal gestegen zijn. Begin deze maand heeft Stadbijl de cijfers voor ons land al bekendgemaakt. Hier is die loonkost per gewerkt uur op een jaar tijd met 6,9% gestegen. Sterkste toename sinds het begin van de rapporteringen in 2000. Verwacht je een gelijkaardige stijging, Peter, voor de loonkosten in Europa?
Nee, het zal geen gelijkaardige stijging zijn. Ik denk dat we daar in het slechtste deel van het pak zullen zitten. Die cijfers van Europa vandaag zijn vooral interessant om dat perspectief toch eens aan te reiken. Een heel belangrijk perspectief. We kennen de evolutie van de loonkosten in ons land door het indexmechanisme, waardoor onze lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Als je dat Europees in perspectief bekijkt, zoals ik zei, wij gaan daar bij de sterkste stijgers zitten. Dat is heel fijn vanuit een koopkrachtperspectief. Maar als je naar de bedrijven kijkt, dan is er ook zoiets als concurrentiekracht. En als je internationaal concurreert, en je hebt in België loonkosten die fors stijgen en in andere landen minder, ja, dan maken bedrijven die rekening. Dus het is maar de vraag, kunnen we dat blijven trekken, dat automatische indexmechanisme? En vanuit concurrentiekracht, welke acties gaan onze bedrijven daaraan verbinden in 2023? Als je internationaal actief bent en je hebt een kostenprobleem in een land zoals België, ja, je moet die stijgende kosten of die sterker stijgende kosten, je moet die altijd ergens gaan terugverdienen. Ofwel door zelf in die kosten te snijden, ofwel door meer omzet te gaan zoeken of een combinatie van beiden. Maar fijn en makkelijk is het nooit. Ik denk dat we daar in België misschien wat te veel van uitgaan, dat dat een fijn en makkelijk systeem is. Maar dat is het voor alle duidelijkheid niet. Het is voor heel veel bedrijven een pijnlijke oefening, voor sommige bedrijven een oefening die nog altijd bezig is om te kijken hoe ze dat in 2023 gaan managen. Dus toch wel belangrijke cijfers waar wij aandacht gaan aan besteden.
Zes. Elon Musk dan, CEO en oprichter van Tesla, die heeft de voorbije dagen opnieuw aandelen van zijn bedrijf verkocht. 22 miljoen stuks, goed voor $3,6 miljard. Tesla, de marktleider in elektrische auto's, staat er niet goed voor. Het aandeel is dit jaar meer dan gehalveerd. Daar zitten de renteverhogingen van de Amerikaanse Centrale Bank natuurlijk voor iets tussen. Die doen de waarde van toekomstige winsten zakken en dat doet een bedrijf als Tesla veel pijn. Maar beleggers maken zich vooral ook meer en meer zorgen over het leiderschap van Elon Musk zelf. En dan met name sinds hij het sociale mediabedrijf Twitter heeft gekocht. Topman zijn van Tesla en Twitter tegelijk, is dat niet te veel van het goede? Peter, wat denk jij?
Ik denk dat dat effectief te veel van het goede is. Het heeft er ook alle schijn van dat Musk er geen baas in is om geweldig goed te kunnen delegeren. Geeft hij weinig blijk van. Bij Twitter lijkt met heel veel micromanagement bezig. Het is een sociale media platform dat hij overgenomen heeft. En in een soort real-time stroom aan tweets en tweetjes aan het integreren is. Ja. Krijg je toch wel inzage in of door en wat voor man en wat voor manager Musk is. De man heeft geniale dingen gedaan met SpaceX en Tesla. Ik geloof nog altijd heel hard in zijn genialiteit. Maar ik denk dat hij op dit moment te veel op zijn bord heeft. En dat zie je ook in de aandelenkoers van Tesla. Tesla was meer dan 1.000 miljard waard voor Elon Musk zin kreeg in een overname van Twitter. Ik denk dat we vandaag ongeveer op de helft zitten. Ja, er zat een heel grote genialiteitspremie op Tesla, beleggers gingen ervan uit, Elon Musk is een genie. kort samengevat. En die gaat niet enkel Tesla een geweldige revolutionaire autospeler maken met prachtige elektrische wagens, maar die gaat ook andere sectoren disrupten. Denk aan batterijen en software enzovoort. Van dat genie is er toch serieus wat glans af door die overname van Twitter. Dus ik denk dat er iets zal moeten gebeuren. De man heeft daar de voorbije nacht zelf op gehint door een poll de wereld in te sturen. Hij heeft er al een paar de wereld in gestuurd, maar nu vraagt hij aan zijn volgers of het een goede zaak zou zijn als hij zich liet vervangen als CEO van Twitter. Ja, hij heeft dat in het verleden ook al gezegd, maar er is nog een verschil bij Musk tussen zeggen en ook effectief doen. Momenteel staat de poll op 70% ja-stemmers voor. Laat jezelf vervangen, Elon. Ik denk dat dat heel veel zegt. Heel veel mensen zien een genie waar de glans wat afgaat. Dus als die Tesla-beleggers en Twitter-beleggers ergens mogen ophopen, denk ik, dan is het op een Elon Musk die wat tot inzage komt in wie hij zelf is. En eindelijk gaat delegeren. Toch wel heel belangrijk is als manager.
7. En nog 5 keer slapen en het is zover. Een overdosis kroketten, wild op het bord en flauwe onkel moppen. Kijk jij al uit naar kerstavond, Peter?
Jazeker, Bert. geen kroketten of wild bij mij. Ik heb dit weekend mijn raclette besteld. Ik ben nog op zoek naar goede drank en een aantal geschenken. Maar dat zit op dit moment redelijk gebeiteld richting kerstavond. Dus ik kijk er best naar uit. Fijn moment met de familie. Langs de andere kant wordt het nog een week hard werken voor ons op de redactie van de tijd, om alle actua die we eerder genoemd hebben goed te verslaan. Ja. We hebben ook een prachtige weekendkrant in de making, een soort specialeke voor kerst met een aantal eindejaarsgesprekken met prominenten uit onze wereld. Denk aan HR-professor Frederik Anseel, omdat het toch een geweldig interessant werkjaar was ook. We hebben Solvay-CEO Ilham Kadri. We hebben onze reporter Henk Dedene, die aan het Christmas shoppen is in Kiev, die met een prachtige reportage naar huis komt. Dus toch wel een fijn aanbod voor onze lezers ook. Waar we hard aan werken deze week.
Hard aan werken en intussen tijd nog tijd voor cadeautjes, Peter. Heb je die al of moet er last minute nog een en ander gebeuren volgende week?
Wel, een heel prachtig spontaan bruggetje, Bert, naar wat ik nu ga zeggen. Ik heb een aantal cadeautjes al, zoals ik zei. Maar ik heb nog een geweldig idee voor lezers die nog of luisteraars die nog geen cadeau hebben. Dat kan je terugvinden op tijd.be/feestaanbod. Een eindejaars promo voor onze krant, een abonnementsformule waarbij je digitaal abonnee wordt en de weekendkrant er gratis bij krijgt. Voor verschillende periodes, 3 maanden, 6 maanden. Heel interessant, al zeg ik het zelf. En ideaal voor last-minute shoppers of last-minute twijfelaars die nog iets zoeken voor onder de boom.
En we zullen als hulp aan iedereen ook bij de show notes die link nog toevoegen. Daarmee zit de eerste de 7 van deze week weer op. Dankjewel Peter de Grote voor je inzichten.
Met veel plezier, Bert.
Morgen zijn we er weer met de nieuwe de 7 vol nieuws, analyses en duiding van de journalisten van de tijd. Voor nu een fijne werkdag en tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.